Vervolgens openen het woord van de Heere. Deze middag in het Oude Testament, het profetenboek van Jesaja. We beginnen te lezen het 8e hoofdstuk bij vers 17 en lezen door tot hoofdstuk 9 vers 6.
Daarom zal ik den Heere verbijden, die zijn aangezicht verbergt voor het huis Jacobs. En ik zal hem verwachten. Zie, ik en de kinderen die mij de Heere gegeven heeft, zijn tot tekenen en tot wonderen in Israël. Van den Heere der Heerscharen, die op den berg Sion woont. Wanneer zij dan tot uw lieden zeggen zullen, vraag den waarzeggers en duivelskunstenaars, die dat piepen en binnensmonds mompelen, zo zegt, zal niet een volk zijn God vragen? Zal men voor de levenden de doden vragen? Dat de wetten tot de getuigen is, zo zij niet spreken naar dit woord, het zal zijn, dat zij geen dageraad zullen hebben. En in ieder van hen zal daar doorgaan, hard gedrukt en hongerig, en het zal geschieden, wanneer hem hongert en hij zeer toornig zal zijn, en zal hij vloeken op zijn koning en op zijn God, als hij opwaarts zal zien. Als hij de aarde aanschouwen zal, zie, er zal benauwdheid en duisternis zijn. Hij zal verduisterd zijn door angst en voortgedreven door donkerheid. Maar het land dat beangstigd was, zal niet gans verduisterd worden, gelijk als hij het in de eerste tijd verachtelijk gemaakt heeft naar het land van Zebulan aan en naar het land van Naftali aan. Alzo heeft hij het in het laatste heerlijk gemaakt naar den weg zeewaarts aan, gelegen over de Jordaan, aan Galilea der heidenen. Het volk dat in duisternis wandelt, zal een groot licht zien. Degenen die wonen in het land van de schaduw des doods, over dezelfde zal een licht schijnen. Gij hebt dit volk vermenigvuldigd, maar gij hebt de blijdschap niet groot gemaakt. Zij zullen nochtans blijde wezen voor uw aangezicht, gelijk men zich verblijdt in den hoofd, gelijk men verheugd is, wanneer men den buit uitdeelt. Want het juk van een last en een stok in de schouders en een staf desgene die hen dreef, heb gij verbroken, gelijk ten dagen de Midianieten. Toen de ganse strijd degene die streden met gedruis geschiedde, en de klederen in het bloed gewenteld en verbrand werden, tot een voedsel des vuurs. Want een kind is ons geboren, een zoon is ons gegeven, en de eerschappij is op zijn schouder. En men noemt zijn naam, wonderlijk, raad, sterke God, vader der eeuwigheid, vredevorst. De grootheid deze heerschappij en des vredes zal geen einde zijn op de troon van David en in zijn koninkrijk om dat te bevestigen en dat te sterken met gericht en met gerechtigheid van nu aan tot in eeuwigheid toe. De ijver des Heeren der Heerscharen zal zulks doen.
Gemeente des Heeren. Vrede op aarde. Is dat realiteit? Als we rondkijken in deze wereld. Alle brandhaarden die er zijn. We kunnen ook dichterbij kijken. De problemen en de zorgen die er in ons eigen land zijn. Of nog dichterbij. De kring van de familie, de kring van het gezin. Moeite en verdriet wat het leven geeft. En dan kerst vieren, dan zingen van vrede op aarde. Is dat reëel? Of is het zo? Dat we deze tijd, deze donkere dagen voor kerst, deze maand die zo donker is, waar we saamhorigheid zoeken en de gezelligheid opzoeken, elkaar opzoeken. Dat we ons even warmen aan de gezelligheid. Aan de romantiek. Aan elkaar. Om het vol te kunnen houden in deze wereld. Is dat wat we bij de kerst ons voorstellen? Is dat onze adventsverwachting? Dat we het zoeken in sfeer. En wat romantiek. Of is het inderdaad waar? Dat we aansluiten bij die belofte, dat machtige evangeliewoord, wat klinkt in Jesaja 9. Het woord wat centraal zal staan in de dienst van het woord vanmiddag. Jesaja 9 vers 5. Want een kind is ons geboren. Een zoon is ons gegeven. En de heerschappij is op zijn schouder en men noemt zijn naam. Wonderlijk, raad, sterke God, vader der eeuwigheid, vredevorst. We luisteren vanmiddag naar het woord van de Heere vanuit Jesaja 9. Onder het thema het geboortebericht van het kind. Drie gedachten. Dat kind dat is een gegeven kind. Het wordt getekend als een machtig kind. In de derde plaats als een bevoegd kind. Thema van de preek vanmiddag, het geboortebericht van het kind. Het is een gegeven kind. Dat lezen we in het begin van vers 5. Want een kind is ons geboren. Een zoon is ons gegeven. Het is een machtig kind. En dan let op het slot van de tekst waar die namen klinken. Wonderlijk, raad, sterke God, vader der eeuwigheid, vredevorst. En het is een bevoegd kind. En dan let op het middendeel van de tekst. En de heerschappij is op zijn schouder. Deze profetie, vol licht, vol genade, vol evangelie, die heeft geklonken 7 eeuwen voor de geboorte van Christus. En wat is de context, wat is de achtergrond waartegen deze boodschap geklonken heeft? Hoe zag die tijd eruit? Wat waren de vragen die er speelden? Wat was de samenleving, hoe zag die eruit? Dat weten we. En als u meebladert, terugbladert naar 2 Kronieken 28, dan lezen we daarvan. 2 Kronieken 28, die beschrijft ons de achtergrond waarin deze profetie tegen geklonken heeft. Het is de tijd van de koning Agas. En als u het hele hoofdstuk zou lezen, dat gaan we nu natuurlijk niet doen, maar een klein stukje daarvan lezen. Als u het hele hoofdstuk leest en op u laat inwerken, dan is het droefenis, ellende, kommer en kwel wat daarin aan de orde is. Het was inderdaad duisternis in die samenleving in die tijd. Laten we de eerste paar versen, de eerste 4 versen maar lezen van 2 Kronieken 28. Agas was 20 jaar oud. Toen hij koning werd en regeerde 16 jaar te Jeruzalem. En hij deed niet dat recht was in de ogen van de Heere gelijk zijn vader David. Maar hij wandelde in de wegen van de koningen van Israël. Daartoe maakte hij ook gegoten beelden voor de Baals. Deze rookte ook in het dal des zoons van Himmon. En hij brandde zijn zonen in het vuur naar de gruwelen van de heidenen die de Heere voor het aangezicht van de kinderen Israëls uit de bezitting verdreven had. Ook offerde hij en rookte op de hoogte en op de heuvelen met schades onder alle groen geboomte. Koning Agas was een goddeloze koning. En deed datgene wat de koningen van Israël deden, van het 10-stammenrijk. De zonden van het 10-stammenrijk kwamen, waren ook gekomen, waren ook zichtbaar, werden uitgeleefd in het 2-stammenrijk, in het koninkrijk van Juda. De Baals en de Astartes waren weer tevoorschijn gehaald en werden aanbeden. De oude Canaanitische goden, die stonden als symbool voor de vruchtbaarheid. Voor de samenleving van de landbouw. En die goden die werden geëerd en gediend met grote feesten van heel veel drank. Wilde zwelgpartijen die eindigden in grote seksuele uitspattingen. Want de vruchtbaarheid moest gevierd worden. En zo kwam de vruchtbaarheid, zo geloofde men, over het land. Maar niet alleen de oude Canaanitische goden. Ook die gruwelen van de Moloch. Dat beeld wat daar stond boven een vuur met die armen die uitgestrekt werden. En dan werd er een vuur onder die armen gestookt. Zo heet dat die armen gloeiden. En in die armen werden gelegd pasgeboren kinderen. Geofferd aan de god Moloch. Gruwelijk. Dat is de tijd waarin de profetie van Jesaja klinkt. En de Heere laat dat niet ongestraft. De oordelen komen. En als u dat hoofdstuk leest, dan is er een en al kommer en kwel in Juda. Het broedervolk Israël is in oorlog gekomen tegen Juda. Heeft velen weggevoerd. De rijkdommen uit het land meegenomen. En koning Agas dacht verstandig te zijn door een verbond te sluiten met de koning van Syrië. Maar oh, wat kwam die daar bedrogen mee uit. Grote belastingen betalen. Zelfs de tempelschatten moest hij uit handen geven. En het was nog niet genoeg. Het land raakte aan de bedelstaf. Radeloos reddeloos en redeloos. Dat was de situatie in Juda. En tegen deze achtergrond klinkt de profetie van Jesaja. We kunnen de lijnen zo trekken naar onze tijd, nietwaar? Onze samenleving, die ook bol staat van de gruwelen. Nee, kinderoffers brengen wij natuurlijk niet. Maar nog niet zo lang geleden stonden we stil bij de Week voor het Leven. En gemeente, dan word je weer met je neus op de feiten gedrukt over de vele levens die afgebroken worden in de moederschoot. De vele duizenden kinderen die niet geboren mogen worden, die vermoord worden. En tot mijn grote schrik kwam ik erachter, het lijkt wel alsof we eraan gaan wennen. Aan die gruwelen, die dag in dag uit, jaar in jaar uit, onder ons, in ons land plaatsvinden. De zonde van het doden van kinderen in de moederschoot. We lijken eraan te wennen. Vreselijk. Kinderen offeren aan de Moloch, zo letterlijk doen wij dat niet. Maar gemeente, zeker in een doopdienst waar ook de doop bediend is, hoe voeden wij onze kinderen op? Wat is het doel wat we voor ogen hebben met onze kinderen? Is dat in het hier en nu? Dat ze een goede positie zullen bereiken, een goed salaris zullen verdienen, dat ze zelf hun boontjes kunnen doppen, dat het ze voor de winst zal gaan? Of hebben we een hoger doel? Dat we uitzien dat onze kinderen de Heere gaan dienen. En hoe gaan wij onze kinderen daarin voor? Is het in de opvoeding alleen een lippendienst dat wij ze wel vertellen hoe het moet? Maar dat onze kinderen zien in de manier van ons leven, de wijze waarop wij ons leven invullen, hoe we omgaan met onze vrije tijd, hoe we ons geld besteden, hoe wij zelf als ouders omgaan met de moderne media, met de moderne middelen die er zijn, die een zegen kunnen zijn, maar ook zo vaak een vloek zijn. Welk voorbeeld geven we aan onze kinderen? Onze kinderen zien scherp. En door het voorbeeld wat we geven, door wat wij ze voorleven, door wat we ze doorgeven, welk doel hebben we in de opvoeding? Moeten we niet heel vaak onszelf de conclusie trekken dat we onze kinderen zo snel voorgaan in het kwade? De situatie in Juda, onder de koning Achas, hopeloos, ellendig. En in die situatie klinkt het profetenwoord van Jesaja, een profetie van hoop. Een profetie over de geboorte van een kind. De belofte van een kind. Welk kind is dat dan? Is dat de aankondiging van de zoon van Achas die eenmaal komen zal? De latere koning Hiskia, de godvrezende koning. De koning die de Heere dient en de gruwelen van zijn vader uit het land weggedaan heeft? Nee, die is het niet. Want als we dat hele hoofdstuk goed lezen, dat gedeelte, die eerste zes versen van Jesaja 9... datgene wat over dit kind gezegd wordt, is zoveel meer, is zoveel groter dan koning Hiskia ooit voor elkaar kon krijgen. Hier klinkt het geboortebericht van de Messias. De Christus van de Schriften, die zo lang en zo vaak al beloofd wordt. Het Oude Testament, waar de bladzijden van getuigen van zijn komst in het vlees. Hij komt. En hier klinkt dat woord opnieuw. En dan valt er iets op. Als we dan ook keurig lezen in vers 5, dan lezen we dit. Ja, we lezen niet dit. We lezen niet, ooit zal een kind geboren worden. En ooit als de tijd rijp is, dan zal er een zoon gegeven worden. Nee, een kind is ons geboren. Een zoon is ons gegeven. Nu, tegenwoordige tijd. Daar en toen, 700 jaar voor de geboorte van Christus, is hij al de gegevene. Is hij al de enige zoon die geboren is. Daar al. Daar klinkt het al. In het daar, die 700 jaar voor de geboorte, daar klinkt het niet alleen in de belofte, maar in de realiteit. Want hij is het die regeert. Hij is de gegeven zoon. En dat is merkwaardig. Als we dit geboortebericht op ons in laten werken, zo schrijven wij de woorden niet boven een geboortekaartje. De ouders zal vragen hoe ze de geboorte van hun kind kenbaar hebben gemaakt aan de familie en de vrienden. Dan hebben ze daar niet opgeschreven dat voor iemand anders dit kind geboren is. Nee toch? Dit kind is geboren in ons gezin en mag dan tot vreugde zijn van de ouders. Maar dit kind is zo anders. Het is voor ons gegeven. Voor ons geboren. Een geschenk. Een geschenk aan hopeloze mensen. Aan mensen die om zich heen kijken. En een situatie in de samenleving doorzien. Of zien op de omstandigheden in de familiekring, in het gezin, in het eigen leven. En daar hopeloos, moedeloos van worden. En dan die belofte. Want een kind is ons geboren, een zoon is ons gegeven. Hier klinkt de beschikbaarheid van dit kind. Dat kind dat beschikbaar is 700 jaar voor de geboorte van Christus in het vlees. Dat is nog precies dezelfde. Ook in 2018 is hij aan ons gegeven. Is hij voor ons geboren. Vandaag. Nu. En dan tegen de zwarte achtergrond. Van ons zondaars bestaan. De hopeloosheid van het leven wat op je af kan komen. Waar je moedeloos van wordt. Als je overziet, om die lijn maar weer op te pakken over de opvoeding van de kinderen. Waar je zo weinig van terecht brengt. De zonde die iedere keer weer de kop opsteekt in je leven. We moeten bij dit kind zijn. Dit gegeven kind. Deze geboren zoon. Hij is beschikbaar. En de uitnodiging klinkt vanmiddag. We zagen het al in de bediening van het doop. En nu ook onder de verkondiging van het evangelie. Om tot hem te gaan. Om het van hem te verwachten. Hoe uw situatie ook is. Hoe uw leven er ook uitziet. Hoe zwart. Hoe hopeloos. Hij is het gegeven kind. Hij is het geboren kind wat beschikbaar is voor de grootste van de zondaren. En daarom neem de toevlucht tot hem. Verwacht het van hem. Maar dan ook alleen van hem. Hij is het. De beloofde. Jezus Christus, de weg, de waarheid en het leven, door welke wij moeten zalig worden. Er is geen andere weg, maar deze weg is vandaag beschikbaar. Wandel in dezelfde en leef. Dat gegeven kind, dat is, het tweede van de tekst, een machtig kind. We lazen dat al, in vers 3. Daar staat het met zoveel woorden. Jesaja 9 vers 3. Want het juk van hun last en de stok van hun schouders en de staf desgene die hen dreef hebt gij verbroken gelijk ten dagen der Midianieten. Dat is de taal van de oorlog. De taal van de overwinning. Met woorden die wijzen naar de slag die gevochten is tegen de Midianieten. Die geschiedenis van Gideon die de Midianieten overwonnen heeft. Zoveel groter en zoveel heerlijker is de overwinning van Jezus Christus. En in die overwinning zijn twee kanten te zien. Allereerst die grote vreugde. Want dat is wat vers 2 ons duidelijk maakt. Waar gesproken wordt over de blijdschap van de oogst. Zeker in een samenleving als Juda was gericht op de landbouw. Gericht op de oogst die binnengehaald moet worden. De oogst een tijd van vreugde. Zo is de overwinning ook te vergelijken met een tijd van de oogst, waarin er overvloed is, waarin er feest gevierd kan worden, waarin er blijdschap is. Een blijdschap omdat de overwinning totaal is. En daarom ook dat andere woord aan het slot van vers 2. Dat de buit verdeeld kan worden. Wanneer verdeel je de buit? Toch als de oorlog gewonnen is. Als de strijd beslist is, dan verdeel je wat overwonnen is. Dan worden de stukken land die overwonnen zijn onder de mensen verdeeld. Dan wordt er gedeeld in de grote buit die is binnengehaald. De taal van de overwinning, van de vreugde en van de heerlijkheid. Maar in die overwinning is ook nog een andere kant. Een hele ernstige kant. Maar dat is ook vast en zeker. Dat is wat we lezen in vers 4. Toen de ganse strijd, dergenen die streden, met gedruig geschieden. En de klederen in het bloed gewenteld en verbrand werden tot een voedsel van het vuur. Die overwinning van Jezus Christus is volkomen. En allen die niet buigen voor hem. Allen die hem niet dienen. Die zullen vergaan. De woorden van vers 4 zijn heel sterk. Met grote nadruk. Een totale vernietiging. Want dat is de keerzijde van het evangelie. De keerzijde ook van de prediking vanmiddag. Het niet luisteren, het niet buigen, het niet volgen, het niet dienen van koning Jezus betekent omkomen. Voor eeuwig omkomen. Dat betekent omkomen in de buitenste duisternis. Voor eeuwig. Dat is ook de kant van de prediking. Ook de kant van de overwinning die vanmiddag aan de orde gesteld moet worden. Maar heden is de dag van de zaligheid. De dag van Gods genade. De dag van aanroepen om de toevlucht te nemen tot de genadetroon. Om te gaan tot Jezus Christus. Toevlucht te nemen tot Hem. Gebruik te maken van dit kind. Van deze zoon. Vandaag is Hij beschikbaar. Vandaag is Hij voorhanden. Vandaag is Zijn genade te verkrijgen. Ga dan tot Hem die alles in orde gemaakt heeft. Die alles overwonnen heeft. En bid Hem dan, smeek Hem dan dat Hij ook jou en uw koning zal zijn. Deze machtige koning. Wie is dit kind? Wie is deze zoon? We lezen de titels. Aan het einde van vers 5. Wonderlijk. Raad. Sterke God, Vader der eeuwigheid, Vredevorst. Is de vraag die we moeten stellen, zijn het nou 4 of 5 titels? Zoals ik het hier lees in de Statenvertaling, staat het als 5 titels. Er zijn goede redenen om 4 titels te lezen. Die eerste 2, die horen bij elkaar. En dan mag u het zo lezen. Wonderlijke raadsman. Sterke God. Vader der eeuwigheid, Vredevorst. 4 titels die duidelijk maken wie die zoon is, wie dat kind is. Titels die in die tijd bekend in de oren klonken. En met het uitspreken van deze profetie zal er een schok door de hoorders heen zijn gegaan. Deze titels? Onvoorstelbaar. Ongelooflijk dat juist deze titels gebruikt worden. Maar dat zijn de titels die de Syrische koning gebruikte om zich te tooien, om aan te duiden wie hij is. Een koning van grote wijsheid. Een machtige en een sterke koning. Een koning die zich een vader noemt. En een koning die zich een vorst van de vrede noemt. 4 titels die zijn grootheid en zijn heerlijkheid moeten duidelijk maken. En 4 titels om duidelijk te maken dat hij regeert, in ieder geval de pretentie heeft om te regeren over de 4 windstreken. En juist deze titels gebruikt Jesaja. In een tijd waarin koning Achas het verwacht van de koning van Syrië. Om zijn aandacht te richten op een andere koning. Veel groter, veel machtiger en veel heerlijker dan die Syrische koning. Laten we die 4 titels maar langslopen. Als eerste die titel Wonderlijke Raadsman. Wonderlijke Raadsman. Daar zit iets in van de wijsheid van Salomo. Koning die regeerde en die om wijsheid verlegen was en die wijsheid nodig had. Wijsheid, die wonderlijke raadsman, die dus ook niet zijn eigen wil doet, maar de Messias, Jezus Christus, die gekomen is om de wil van God te doen. Op een bijzondere manier, ongedacht, onverwacht en daarom die wonderlijke raadsman. Want hij zegt het, hij laat het horen in de prediking van het evangelie. Niet door kracht, nog door geweld, maar door mijn geest zal het geschieden. En als ik zwak ben, dan ben ik machtig. En ik geef leven door de dood heen. En het gaat door de ondergang heen, naar de overwinning. Jezus Christus, die wonderlijke raadsman. Hij is het nog steeds, die zijn woord laat horen. Dat woord wat we lezen mogen, dat woord wat we horen mogen in de verkondiging van het evangelie. Bij hem is raad. Hoort naar hem. Sterke God, die tweede titel. Dat wijst op zijn macht. Op zijn almacht. Want hij is het die gekomen is om de macht van de dood, de macht van het graf, de macht van de boze te breken. En hij heeft het gebroken. In zijn triomfantelijke uitroep op Golgotha, waar het klinkt: het is volbracht. Alles. Alles is volbracht. Het doel is bereikt. De verzoening is aangebracht. En hoe bleek dat ook? Op die grote dag des Heren. Op paasmorgen. Dat de dood hem niet houden kon. Het graf hem niet vast kon houden. En hij verrezen is. Hij is de machtige God. Nee, het gaat niet zonder strijd. Maar door de strijd gaat het naar de overwinning. Die overwinning die vast en zeker is. Het is Jezus Christus, dus die de sterke God is, die het uitroept aan het einde van het Matthäus-evangelie. Mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Die sterke God, die ook is de Vader der eeuwigheid. Een Vader, waarmee duidelijk wordt gemaakt dat hij zorgt. Dat hij hulp biedt en bescherming biedt. Ja, meer dan een gewone vader. Hij zorgt als voor zijn gelovigen, voor de broeders en zusters, tot in alle eeuwigheid. Het zijn die woorden uit Psalm 103 die zo op hem van toepassing zijn. Want zo hoog de hemel is boven de aarde, is zijn goede tierenheid geweldig over degene die hem vrezen. Zover het oosten is van het westen. Zover doet hij onze overtredingen van ons. Gelijk zich een vader ontfermt over de kinderen, ontfermt zich de Heere over degene die hem vrezen. Hij zorgt meer dan een vader. En hij zoekt het beste, het allerbeste voor de gelovigen. Verzoening van de zonde, vergeving van de schuld, een heerlijke erfenis en een eeuwig leven. Nee, niet als een spiegeling van iets wat eenmaal later zal komen. Maar dat eeuwige leven wat hier in deze tijd al begint. Leven met hem. Die de Vader van de eeuwigheid is. En hij is de vredevorst. De prins van de shalom. Als wij denken aan het woord vrede. Dan leggen wij dat vaak in onze taal uit als de afwezigheid van oorlog. Vrede, dan is het strijdgewoel weg. Dan zijn de ongeregeldheden opgehouden. Maar het Bijbelse woord vrede is zoveel groter. Zoveel heerlijker. Vrede, dat betekent volkomen harmonie. De breuk die er ligt tussen God en de mens. Hersteld, opgelost. Een open toegang tot de hemel. Vertrouwelijk mogen omgaan met de Heere. Harmonie, ook tussen de mensen onderling. Wat hersteld wordt wat kapot gemaakt is. Een leven zoals het in het paradijs was. En meer dan dat. Want hij is onze vrede. De apostel Paulus die zegt het zo. Met deze woorden. Want het is des Vaders welbehagen geweest dat in hem al de volheid wonen zou. En dat hij door hem vrede gemaakt hebbende, door het bloed van zijn kruis, door hem, zeg ik, alle dingen verzoenen zou tot zichzelf. Het zij de dingen die op de aarde, het zij de dingen die in de hemelen zijn. Deze prins van vrede brengt een volkomen vrede aan. Deze koning, dit gegeven kind, deze geboren zoon is een machtig kind. En anders wat koning Achas deed door zijn toevlucht te nemen tot een mens. Een mens die zich toort met mooie titels, maar ook niet meer heeft dan een handbreed. Is deze machtige koning, die is beschikbaar. En hij regeert. En zijn koninkrijk staat. Dan klinkt vanmiddag de uitnodiging om tot hem te gaan en het van deze koning te verwachten. Om deze koning te dienen. Deze koning te loven en te prijzen. Want hij is een bevoegde koning. Dat is het derde van de tekst. Dat lezen we in het midden van vers 5. De heerschappij is op zijn schouders. Een beeld om dat uit te leggen, ook voor onze kinderen. Een aantal jaren terug hebben wij een koning gekregen. En op de dag van de inhuldiging droeg koning Willem-Alexander de kroningsmantel. Een teken van zijn koninklijke waardigheid. Die was hem op de schouders gelegd. En wie in de nieuwe kerk was, die zag hem binnenkomen. In alle glorie en luister. Het is gelijk duidelijk. Dit is de koning. Nou, dat beeld moet u voor ogen houden. Het is duidelijk een beeld van een koning die de koningsmantel draagt. En deze koning, die draagt die koningsmantel, maar die is hem om de schouders gelegd. Hij draagt dat koningschap omdat hij die ontvangen heeft. We zongen er al van, Psalm 2. Opgelegd door God de Vader. Ontvangen door God de Zoon. Een bevoegde koning. Bevoegd om te komen in deze wereld. Te komen in de duisternis van ons bestaan. Om alles in orde te maken. Deze koning die aangesteld is, die aangewezen is en die deze zaak op zich genomen heeft. En wie is hij? Een kind? Hij is het kind. Hij is de koning van het heelal. Zo zingt het kerstlied. En we lezen over hem in vers 6 van Jesaja 9. Over zijn macht en over zijn majesteit. De grootheid van zijn heerschappij en zijn vrede zal geen einde zijn op de troon van David. In zijn koninkrijk, om dat te bevestigen en dat te sterken met gericht en met gerechtigheid. Hij is de machtige koning die de tegenstand verbreken zal. Die de boze overwonnen heeft en het hardste hart zacht maakt door een overmacht van zijn liefde. En deze koning regeert van eeuwigheid tot eeuwigheid. Van nu aan tot in de eeuwigheid toe. Hij brengt recht en gerechtigheid. En zijn koninkrijk komt. Het wordt zichtbaar. Het wordt gezien onder ons. En het zal heerlijk zijn op de dag van Jezus Christus. Waar alles heerlijk, alles vol zal zijn. Nu is er nog strijd. Maar de overwinning is zeker. En dan mag er gedeeld worden in de vreugde van het koningschap. In de vreugde van die koning. Van allen die deze koning vrezen. Maar wee hen die hem niet dienen. Er is vanmiddag geen tussenweg. Het is van tweeën één. Of u bent een vriend van deze koning. Of u bent zijn vijand. Of u bent voor deze koning. Of u bent nog tegen hem. U bent door genade zijn onderdaan geworden. Of u dient de vorst van de duisternis. Maar eenmaal zal het waar worden. Eenmaal zal het volkomen waar zijn. Alle knie zal zich voor deze koning buigen. Is het hier in dit leven? Door genade Christus te voet vallen? En als dat het niet is, dan zal het zijn op de dag van zijn heerlijkheid. Als hij terugkomt, dan zal een ieder zich buigen voor hem. Gemeente, dat is evangelieverkondiging. Die koning, het gegeven kind, de geboren zoon die beschikbaar is. We hebben het gehoord en we hebben het gezien. Het teken en zegel van de doop, het veldmerk van Jezus Christus, gehecht aan de vier kinderen van de gemeente. En daar klinkt Gods beloftewoord in door. Dat deze koning, deze beschikbare koning, zondaren zoekt en zalig maken wil. Gekomen om vijanden vrienden te maken. Neem dan de toevlucht tot hem. Maak dan gelovig gebruik van dit kind. Van deze koning. Tot slot, gemeente. Dan hebben we toch alle reden om toch kerst te vieren. En nee, daar hoeven we niet mee te wachten tot eerste kerstdag. Dan mogen we dat nu al doen. Vandaag, op deze zondag. Want vandaag is het waar dat het kind is ons geboren. En die zoon is ons gegeven. Zouden we dan niet gaan zingen voor deze koning? Hem alle lof, dank en eer brengen? Die koning die zo groot en zo heerlijk is. En die wil omzien. Tot in de duisternis van ons bestaan toe. De zaak van deze koning is vast en zeker. We lezen het in het slot van vers 6. De ijver van de Heere der Heerscharen zal zulks doen. Hij doet het zelf. Hij draagt er zelf zorg voor. Hij zal het doen. Zijn huis zal voor worden. Zijn koninkrijk komt. Dat was toen zo. 700 jaar voor de geboorte van Christus. Dat is toen waar geworden in Bethlehemstal. Waar het kind gelegd werd in een voerbak. Een voerbak die zo laag is dat wij als grote mensen door de knieën moeten om dat kind te kunnen aanbidden. Maar een voerbak die zo laag is dat alle kinderen in de kerk er zo in kunnen kijken. En zo tot deze zaligmaker, tot dat kind, tot die koning kunnen gaan. Juist ook voor de kinderen. En die koning is beschikbaar vandaag voor allen die in duisternis wonen. Want voor een ieder die dwaalt in het duister van de dood, verstrekt dit koningskind een helder licht. Amen.